En dan nu het weer, Gerrit Hiemstra.
Nog steeds bewolking en motregen in het midden en zuiden van het land. In het noorden een paar opklaringen op dit moment. Daar wordt het vannacht ook het koudst met minimumtemperaturen van een graad of 6. En daar kan ook mist ontstaan. In de rest van het land blijft het bewolkt met af en toe regen. En daar temperaturen, minimumtemperaturen van zo'n 9 tot 12 graden als laagste waarde. Morgen is het bewolkt en mistig. Motregen valt er opnieuw. Maar in de loop van de dag dan wordt het vanuit het westen droog. En dan kunnen er enkele opklaringen in het westen en noordwesten optreden. In het oosten en zuidoosten van het land blijft het de hele dag druilerig weer. Maximumtemperaturen lopen uiteen van 11 graden op de Wadden tot 14 plaatselijk in het zuidwesten van het land. Er staat een stevige wind uit het zuidwesten, windkracht 4 tot 5. En aan zee kan die windkracht 6 tot 7 worden. Na morgen blijft het wisselvallig, geleidelijk wat lagere temperaturen. In de nacht van donderdag op vrijdag valt er veel regen. Zo'n 15 tot 25 mm kan er vallen. Zaterdag is het waarschijnlijk droog, maar zondag opnieuw regen. En dan nu het verkeer met Helene de Geest.
De files nemen wel wat af, maar het laatste half uur zijn er toch weer wat ongelukken gebeurd. En die zorgen voor veel vertraging. Op de A2 onder andere van Utrecht naar Amsterdam. Tussen Breukelen en knooppunt Holendrecht een half uur tijdverlies door bergingswerkzaamheden. Er zijn daar twee rijstroken dicht. Er is een ongeluk gebeurd op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Daardoor staat er tussen het Ringvaart Aquaduct en knooppunt Hoek 6 kilometer. Ook daar een half uur vertraging. Er zijn drie rijstroken dicht. De andere kant op is het ook nog steeds erg druk op de A4 van Amsterdam naar Den Haag, tussen knooppunt Hoek en Roelevarensveen 11 kilometer. De A16 Breda-Rotterdam, daar staat het vast bij Rotterdam Centrum. Daar is de vertraging ook een half uur. Ruim een uur oponthoud is er op de A28 van Utrecht naar Amersfoort bij de afrit Den Dolder door een ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht. Ook op de 28, maar dan op het stuk van Amersfoort naar Zwolle, een half uur vertraging bij Nijkerk door een aanrijding. En tot slot een file in het zuiden van het land op de A58 van Breda naar Tilburg voor knooppunt Sint-Annabos 5 kilometer.
NPO Radio 1. EO.
Dit is de dag. Met Margje Fixen.
Een hele goedenavond. Welkom bij Dit is de Dag. Zakkenrollende asielzoekers die moeten versneld het land uitgezet worden. Het eist PvdA-burgemeester Den Oudsten van Groningen. Zijn stad wordt geplaagd door groepen stelende asielzoekers. Maar kan dat uitzetten ook zomaar? Ik spreek burgemeester Den Oudsten en asieladvocaat Inja Omen zo dadelijk. En commentator Wim Berkelaar die ziet de Europese militaire hoofdrol die de EU wil innemen niet voor zich. Hij legt zo uit waarom. Oorlogsmisdaden tegen kinderen in Syrië moeten vervolgd kunnen worden voor het internationaal strafhof in Den Haag. Dat bepleit oud-kinderombudsman en voorzitter van internationale kinderrechtenorganisatie Kids Right, Mark Dullaert. Dit alles tot 7 uur en dit is de dag. Wilt u meediscussiëren, dan kan dat op Twitter. Gebruik even de hashtag DIDD. En meekijken, dat kan ook via de webcam op nporadio1.nl. En dit is de dag waarop de Groningse burgemeester Den Oudsten de knuppel in het hoenderhok gooit. Hij wil dat stelende asielzoekers die zijn stad onveilig maken versneld het land worden uitgezet. Welkom burgemeester Den Oudsten aan de telefoon.
Goedenavond.
Aan de telefoon Igna Omen, asieladvocaat en secretaris van de Vereniging Asieladvocaten en Juristen in Nederland. Ook welkom.
Goedenavond.
Ja, burgemeester, hoe erg is het in Groningen?
Nou, het is wel redelijk ernstig, vind ik. We hebben de afgelopen weken een toename gezien van het aantal zakkenrollerijen en diefstallen uit cafés. Dure spullen die gepikt worden. En een analyse laat zien dat de toename eigenlijk volledig kan worden toegeschreven aan mensen die uit veilige landen bij ons in de procedure zitten. En in de periode dat ze hier de uitslag van hun procedure afwachten, onze samenleving onveilig maken. Dus het is wel vrij ernstig.
Ja, welke landen zijn dat?
Ja, het zijn Noord-Afrikaanse landen. Het zijn ook Oost-Europese landen. U merkt wel dat ik daar een beetje voorzichtig mee ben.
Ja, omdat waarom?
Nou, ik wil ook niet stigmatiseren. Ik vind het altijd heel ingewikkeld om echt mensen te noemen dat mensen uit bepaalde landen komen. Omdat er ook heel veel mensen uit diezelfde landen hier rondlopen. Ja, die met dat hele gedonde niks te maken hebben.
Nee, nu gaat het bijvoorbeeld, dan ga ik u een beetje helpen. Om groepen die tegen beter weten in asielaanvragen. Marokko bijvoorbeeld staat te boeken als een veilig land. De kans op een asielstatus is nagenoeg nihil. Ze gaan de asielprocedure in en dan krijgen ze vaak ook nog een oprotpremie die kan oplopen tot €1.950. Nou hebben uw uitspraken in ieder geval al tot maatregelen in Den Haag geleid, want die vertrekpremie voor asielzoekers uit Marokko wordt geschrapt. Bent u daar alvast blij mee?
Ja, dat is denk ik heel verstandig. Omdat het druist natuurlijk volledig in tegen ons rechtsgevoel dat mensen hier verkeerde dingen doen en dan ook nog een premie krijgen als ze vertrekken. Dit was al lang in bewerking, hoor. Het feit dat wij dit nu hebben aangekaart bij de staatssecretaris, dat is eigenlijk meer een soort extra aanzet.
Ah, oké. Het is wel met elkaar te maken dus. Maar nou zit ik wel een beetje met het punt dat u natuurlijk wel best een strenge burgemeester bent. In die zin dat zakkenrollen, nou, daar krijg je normaal 4 tot 5 weken voor. Voor de eerste keer zelfs een werkstraf van ongeveer 60 uur. En dan zegt u, zet ze uit het land. Terwijl we nu in Nederland hebben afgesproken dat asielzoekers die hele ernstige strafbare feiten plegen met gevangenisstraf van 1,5 tot 2 jaar... dat die uitgezet mogen worden. Ik bedoel, tussen 4, 5 weken en 1,5 tot 2 jaar zit nogal een behoorlijk gat.
Ja, zeker. En het is ook zo dat dat ook niet zonder meer kan, hè. Het enige wat ik zeg is van als mensen hier uit veilige landen komen, waarvan je eigenlijk al vrij snel weet dat die mensen geen recht hebben op langdurig verblijf, en ze doen hier ook nog de verkeerde dingen, ze maken onze samenleving onveilig, zou die optelsom niet kunnen leiden tot een versnelde procedure.
Om gewoon snel terug te sturen. Ja. We gaan het even vragen aan Igna Ome, asieladvocaat, secretaris van de Vereniging Asieladvocaten en Juristen Nederland. Wat vindt u van het plan van de burgemeester?
Nou, het is niet onmiddellijk een plan van de burgemeester. De burgemeester vraagt vooral om een oplossing voor vervelende dieven in zijn stad. En dat is heel begrijpelijk.
Ja, maar er is dus een oplossing, namelijk versneld uitzetten.
Nou, de versnelde uitzetting, die is om te beginnen afhankelijk van de stand van zaken in de asielprocedure. Ook als je uit Marokko komt, dan heb je eerst recht op een individuele beoordeling van jouw asielrelaas. Marokko staat op de lijst van veilige landen, maar dat is een uitzondering gemaakt in het bijzonder voor de groep LHBT, de homoseksueel gerichte asielzoekers en de transgenders.
Ja.
Er zal altijd beoordeeld moeten worden of de asielzoeker in kwestie een risico loopt op onmenselijke behandeling of vreest voor vervolging in Marokko. Als dat niet zo is, dan zal het asielverzoek worden afgewezen. En dan zal er uiteindelijk geen plek zijn voor die persoon in Nederland.
Nee. Maar dat is dan even zonder zakkenrollen. De burgemeester zegt nu, zakkenrollen wegwezen. Even heel kort gezegd.
Als je daarvoor veroordeeld wordt, is op zichzelf niet een feit wat aan een asielvergunning in de weg zou staan. Maar waar je natuurlijk wel mee te maken hebt, is op het moment dat die mensen geen vergunning krijgen, dat er een hele hoop mensen in Nederland zijn die uiteindelijk geen vergunning krijgen, dat we in Nederland niet goed in staat zijn om die mensen vlot weg te krijgen. En ik kan me wel voorstellen dat de burgemeester dan zegt, meneer Dijkhoff, als u probeert mensen weg te krijgen, wilt u dan alsjeblieft beginnen met die mensen die overlast veroorzaken bij mij in de stad?
Ja, burgemeester, ja, nu heeft het over staatssecretaris Klaas Dijkhoff. Die probeert het beleid al wat aan te scherpen. Burgemeester, wat vindt u daarvan?
Ik ben het daar geheel mee eens. Wat de advocaat hier ook zegt, dat kan ik geheel onderschrijven. Ik vind dat wij naar wegen moeten zoeken om die mensen echt versneld uit te zetten. Maar ik weet ook dat wij de wet tegenkomen. En ik vind ook dat er gesproken moet zijn van een individuele beoordeling. Het klopt dat als je uit een veilig land komt en er is iets aan de hand waardoor je toch recht hebt op langdurig verblijf, dat ook echt goed moet worden gewogen. Alleen, ik vind dat men ook toch wel enig recht verspeelt als men onze samenleving onveilig maakt en stelend door het stadscentrum trekt.
Ja, en hoe ver gaat u? Want ja, er zijn natuurlijk nog meer overtredingen. Je kan door rood licht rijden. Wat als je een pakje kauwgom steelt? Vindt u dan bij al die dingen dat je zo streng moet zijn?
Nee, en dat speelt hier ook niet. Wat wij nu doen is, we maken we zetten een ketenbeleid op waarbij we dossiers maken van iedere asielzoeker die zich schuldig maakt, dan in dit geval zakkenrollerij en diefstal. Dan komt de veroordeling. Vervolgens kijkt de rechtbank of die veroordeling, of de Openbaar Ministerie, of die veroordeling voldoende is om ook het vreemdelingenrecht als het ware in te schakelen. En vaak gaat het dan om 2 of 3. Mm-hmm. Er zit natuurlijk een gradatie in. Maar dat is iets wat niet aan mij is ter beoordeling. Wat ik wel wil, is dat het systeem wat we nu hebben zo wordt ingezet, ja, dat in ieder geval asielzoekers sneller tot de beoordeling komen, ja, of men mag blijven of niet. Ja.
Mevrouw Omen, we hebben zo'n beetje alle politieke partijen in Den Haag gesproken. Die vinden het allemaal een goed idee om die zakkenrollers snel uit te zetten. Wat betekent dat nou voor andere asielzoekers? Is het een haalbaar plan?
Nou, wat ook de burgemeester zegt is, je zult altijd eerst het asielverzoek individueel moeten beoordelen. Ik denk dat we daar prachtig op één lijn zitten. En vervolgens kom je in het sluitstuk van het Nederlandse vreemdelingenbeleid. En dat is de mogelijkheid om mensen wel of niet terug te sturen. En helaas is Nederland daar gewoon niet zo heel erg goed in.
In terugsturen?
Terugsturen naar hun eigen land. En dat is ongeacht of ze strafbare feiten hebben gepleegd of niet. En als je dan zegt, ja, als we er toch niet zo goed in zijn, moeten we misschien toch beginnen met de mensen die overlast veroorzaken. Nou, dat lijkt me absoluut niet onredelijk. Nee. Wat heeft dat voor gevolg voor mensen die uitgeprocedeerd zijn en geen overlast veroorzaken? Ja, dat die dan weer later aan de beurt zijn met de terugkeer.
Ja. Wim Berkla, we horen jou straks over iets heel anders. Wat vind je van het plan?
Nou, ik kan me er wel iets bij voorstellen. Kijk, je denkt altijd, als je een bestuurlijke verantwoordelijkheid hebt, zoals burgemeester Ouwekerk, en je hebt dan te maken met die mensen die daar, als ik het zo hoor, systematisch overlast plegen. Ja, het is ingewikkeld. Aan de ene kant moet je zeggen, ze moeten beoordeeld worden voor het Nederlands strafrecht. Aan de andere kant, er is ook iets als een rechtsgevoel. Dat je denkt, ja, die mensen komen hier en ze zijn hier en ze plegen dan eindeloos reeks misdaden. Om het zo te zeggen. Je kunt je voorstellen dat die roep om ze dan terug te sturen, dat die groot is. Daar kan ik nog iets meer vinden.
Burgemeester Den Oudsten is het
trouwens. Pardon. Maar er was ooit volgens mij een oude kerk, maar dat houdt door de war.
Zo is het.
Oh, dat klopt.
Dat houdt door de war.
Dat klopt. Wanneer kan dit ingevoerd gaan worden? Ik vraag het maar eens even aan u, mevrouw Omen.
Wat ingevoerd gaan worden?
Nou, om die uitzetten? Ja, dat versnelde uitzetten van zakrollers.
Dat is een kwestie van beleidsprioriteit van de staatssecretaris.
Dus het is een oproep aan staatssecretaris Dijkhoff bij deze.
Ja. Nou, dat is niet speciaal voor mij, maar ik kan me de oproep wel voorstellen.
Ja, burgemeester?
Nou, de staatssecretaris heeft aangegeven, ik heb vanochtend contact met hem gehad, dat hij hier ook echt serieus aan werkt. Dat weet ik ook, dat hij dat doet. Misschien is het goed om toch nog even het volgende te zeggen. Kijk, wat ik heel erg vind, dat is dat er zitten veel mensen in asielcentra die ons land echt nodig hebben. Die thuis in hun eigen land niet meer kunnen wonen, gevlucht zijn. En deze mensen die zijn eigenlijk ook min of meer de dupe van het feit dat de publieke opinie zich nu richt om asielzoekers, en dat is niet de grootste groep, het is een relatief kleine groep, die echt verkeerde dingen doen.
Ja.
En daarom wil ik ook dat graag scheiden.
Ja, en daarvoor is dit plan ook een goeie. Ik dank u beiden hartelijk.
Heel graag gedaan.
Dank u wel.
En dit is de dag waarop uit onderzoek van het schoonmaakplatform Service Management blijkt dat slechts 27% van de toiletten bacteriologisch schoon is. Vooral gemeentehuizen, sportcomplexen en stations spannen de kroon op smerig gebied. En dat herkennen de treinreizigers maar al te goed.
Kom je zeg maar aan en dan hebben mensen niet doorgespoeld of die hebben de hele wc gemist. Dan nee.
Wc-papier dat overal ligt, pas dat overal ligt. Het is gewoon niet hygiënisch, niet schoon.
De mensen gooien gewoon hun papier op de grond en trekken niet door. Ik vind het echt vies.
En dit is de dag dat Maartje Pauwen met 2 gouden en een zilveren Olympische medaille op zak besluit om te stoppen bij de Nederlandse nationale ploeg. Het is een goed doordacht besluit, maar makkelijk was het niet voor de tweevoudige hockeyster van het jaar.
Ik heb 12 jaar heel veel hoogtepunten gekend en na Rio mezelf echt even de tijd gegeven om na te denken wat ik nu wil en of ik nog 2 jaar door zou willen. En voor mij was het 2 jaar wel echt nog een lange tijd. En dat heeft uiteindelijk ook me doen besluiten om te stoppen op dit moment. Een moeilijke keuze. Misschien ook wel een van de moeilijkste die ik in mijn leven heb gehad tot nu toe. En je laat toch een hele mooie carrière achter je van 12 jaar Oranje. Wat ik altijd het allermooiste vond om daarvoor te spelen.
Zeg het maar. En dit is de dag waarop de EU-ministers van Buitenlandse Zaken het eens zijn geworden over versterking van de Europese defensiesamenwerking. De landen binnen de Europese Unie willen hun beschikbare militaire middelen meer op elkaar afstemmen en beter gaan inzetten. Ja, Europa wil dus niet alleen economisch, maar ook militair een hoofdrol in de wereld spelen. Commentator Wim Berkelaar, we hoorden je al even. Wat is jouw stelling bij dit nieuws?
Nou ja, kijk, dat samenwerken, dat kan nog. Dat kun je er bij alles bij voorstellen. Maar zoals de Volkskrant vanochtend openen, en nou ja, die hebben altijd een goede correspondent. Europa wil een militaire hoofdrol in de wereld. Nou ja, nee, daar val je schoenen bij uit. Dan denk je, dit is toch een heel heel groot gebrek aan historische kennis van de afgelopen 50 jaar, hoe het, afgelopen 70, 60, 70 jaar, hoe het met die Europese samenwerking op militair terrein is gegaan. Ja. Dus dat is een farce. Dat is gewoon een farce.
Een Europese militaire hoofdrol in de wereld is een farce.
Nee, dat is een luchtballon. Europa had het al veel en veel langer kunnen doen. En ik zeg er ook bij, ik betreur het ook. Omdat, weet je, dat Europa is, hoe je het ook bent verkeerd, het is eigenlijk een groot vredescontinent. Er gebeurt van alles op dit continent, maar het is een groot vredescontinent. Het is een vredesproject geweest vanaf 45. Nou, als je als Europa zou samenwerken en je brengt vrede in, laten we zeggen, landen die in trouble zitten, om het op zijn Engels te zeggen, ja, lijkt me geweldig. Maar het
enige... Dus vredesmissies, oké. Okay.
Nee, dat zou geweldig zijn. Kijk, nee, Mali. Maar Mali was al een ingewikkeld verhaal. Want je hebt dan die filmmaker Robert Oei, die dan de missie heeft gemaakt. Nou ja, als je dat hoort met die chef van die missie, Nederlandse chef De Wolf, hoe ingewikkeld dat was. En hoe...
Om alle neuzen dezelfde kant
exact,
op te krijgen.
Exact, de competentie tussen buitenlandse zaken en defensie. Nou, dat is één. En het tweede is, wat je ziet, neem nou Libië. Het ingrijpen bij kolonel Gaddafi rond 2011. De enige landen die het doen, die zijn natuurlijk ook naar voren geschoven door Obama. Obama dacht, wij gaan het niet doen, doen jullie het Europa. Maar wie zijn het? Dat zijn de enige echte twee kern- en grootmachten op militair terrein in Europees... Ja.
En één daarvan
Engeland
is weg.
En Frankrijk. Ja. Ja. En Engeland is heeft de Brexit.
Maar dan kun je wel zeggen, het wordt hem niet, maar het moet. Want Trump wil uit de NAVO. We moeten gewoon zelf aan de slag.
Dat is waar. Nee, maar daar heb je gelijk in. Kijk, dat is waar. We moeten aan de slag. En Trump heeft ook een punt. Trump heeft, zoals je weet, vele punten niet. Maar hij heeft één punt beslist wel. En dat is dit. De NAVO heeft afgesproken de 2%-norm. Iedereen moet... 2% van het bruto nationaal product moet hij besteden aan het inkomen. Nou, het zijn zeggen en schrijven van die 28... Ja, inmiddels moet je zeggen 27 landen, want het is een Brexit. Van die 28 landen zijn er 5 die die 2%-norm halen. En dat zijn niet toevallig landen als Polen die aan de oostkant liggen, die met natuurlijk de Russische beer te maken hebben.
Ja, dus daar heeft Trump een punt. Ja, maakt er een potje van.
Exact. En maar dat zegt ook zoveel over die Europese woordenstroom die tot ons komt.
Van maar hoe moet het dan wel als Amerika uit de NAVO gaat en wij het zelf niet kunnen?
Nou nee, kijk, we moeten het wel doen. Maar Europa, wat ze doen, dat is management by speech. Dus wat ze doen, dan zie je ook hoe dat gebracht wordt. Nou, die Volkskrant-correspondent, dat is echt geen blaaskaak. Die noteert dat allemaal netjes. Maar wat zeggen ze dan? Europa moet hoofdrol hebben. Nee, laat Europa nou eerst eens even rustig samenwerking zoeken, wat hard nodig is, maar niet zo'n grote broek aantrekken. Vanaf 1952 hebben ze al een Europese defensiegemeenschap gewild. Frankrijk met name. Maar Frankrijk is natuurlijk bij uitstek het socialistisch land. Dus ik moet je eerlijk zeggen, prima dat ze het doen. Vooral doorgaan, zeker nu Trump isolationistisch lijkt te zijn. Maar maat houden. Ja.
Geen woorden, maar daden.
Geen woorden, maar daden. Dat is
dankjewel.
Graag gedaan.
En dit is de dag dat tampesta en zonnebrand officieel door de Hoge Raad tot geneesmiddelen zijn bestempeld. Door die beslissing wordt er geen 21, maar 6% btw over beide producten geheven. Dus dat is heel goed nieuws voor iedereen die uit noodzaak zelf tampesta maakt om kosten te besparen.
We nemen wat as, wat eierschalen. En die gaan we helemaal lekker verkruimelen. 2 bakstenen. Die wrijf ik tegen elkaar, zodat er steenpoeder vrijkomt. Zo, nou, even roeren. En dan krijg je een prutje waar de oude Egyptenaren duizenden jaren geleden hun tanden mee poetsten.
Ja, ja. Dit is de dag dat duikers ontdekten dat 3 Nederlandse scheepswrakken van de Indonesische zeebodem zijn verdwenen. Tot hun verbazing vonden ze slechts afdrukken van de in 1942 vergane schepen. Ondanks dat het bijna 75 jaar geleden is, maakt die slag om de Javazee nog steeds diepe indruk op de overlevenden.
We deden niks anders dan uitvaren. In de regel gingen we tegen donker weg. Om daar gedekt door de duisternis onze sluipweg aan te vangen. En de berichten waren van alle kanten. Die waren Japanners, die kwamen op 3 plaatsen de Nederlands-Indische archipel binnen. En met een sneltreinsvaart vaagden ze de weerstand overal weg.
Er blijken onvoldoende regels te zijn over hoe met kinderen moet worden omgegaan bij het internationaal strafhof in Den Haag, terwijl die regels hard nodig zijn. Nou, morgenavond komt daar een einde aan. dan maakt het internationale strafhof in Den Haag haar nieuwe kinderbeleid bekend. Tot groot genoegen, kan ik wel zeggen, van oud-kinderombudsman en voorzitter van de internationale kinderrechtenorganisatie Kids Rights, Mark Dullaert. Goedenavond.
Goedenavond.
Ja, u gaat morgenavond ook nog eens pleiten voor, eigenlijk nog wat meer, voor onmiddellijke vervolging van oorlogsmisdaden tegen kinderen in Syrië. Ook bij ons is universitair docent internationaal strafrecht aan de VU in Amsterdam, Marieke de Hoon. Hartelijk welkom. Meneer Dullaert, eerst voordat we dan naar dat betoog van u vanmorgen gaan over Syrië, dat internationaal strafhof lanceert morgen haar nieuwe kinderbeleid. Hoe erg was dat nodig?
Nou, allereerst, het is heel erg bijzonder dat ze ervoor gekozen hebben om van kinderen een speerpunt te maken.
Want dat was dus nooit zo.
Tot op heden was dat niet zo. Dus dat is echt een unicum. Dus men gaat speciaal onderzoek doen en vervolging van oorlogsmisdaden die met kinderen en jongeren te maken hebben. Nou, wij zijn als Kidsrights heel trots erop dat we daar mede toe bij hebben kunnen dragen. Er zijn ook zelfs kindervredesprijswinners over bevraagd. Dus dat is heel erg mooi.
Maar wat zijn dan de nieuwe speerpunten die dan gelanceerd gaan worden morgen?
De belangrijkste speerpunten is dat er nu echt een policy komt, echt een beleid voor het onderzoek en berechten van oorlogsmisdaden die met kinderen en jongeren te maken hebben. Dat was tot dan toe was dat niet. Dus alleen dat al is bijzonder. En helaas zijn heel veel kinderen de kwetsbare partij in oorlogsconflicten, waar ook ter wereld. Hè. Denk bijvoorbeeld aan de toenberechting bij Darfur of bij het Joegoslavië-tribunaal.
Ja, en ik heb begrepen dat als je dan kinderen gaat ondervragen, dat het eigenlijk een slag apart is. En daar werd eigenlijk nooit rekening mee gehouden.
Het is een ander perspectief. En men gaat nu niet alleen kinderen bevragen, maar men heeft nu al een groot aantal kinderen bevraagd van, goh, hoe zou dit beleid vorm moeten krijgen? En onder andere die kindervredesprijswinnaars zijn ervoor bevraagd. Alleen het hele punt is nu, een van de grootste brandhaarden ter wereld, waar heel veel vreedheden tegen kinderen plaatsvinden, Syrië, daar blijkt het internationaal strafhof geen juridictie te hebben. Met andere, of in gewoon Nederlands, daar mogen ze niet werken. En dat komt omdat de Veiligheidsraad dat tot nu toe nog tegenhoudt. Ja, en dat vind ik als Kidsrights gewoon onacceptabel.
Ja, dus wat gaat u dan morgenavond daar betogen?
Wat wij betogen, dat als het internationaal gerechtshof daadwerkelijk iets voor kinderen wil doen en daar wil ingrijpen, daar ook waar de nood het hoogst is, dat ze dan ook in staat moeten worden gesteld door de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties.
Ja, dus u zegt u dan eigenlijk oorlogsmisdaden tegen kinderen in Syrië, dat moet vervolgd kunnen worden? Specifiek oorlogsmisdaden tegen kinderslachtoffers?
Zeker, dat moet zeker onderzocht en vervolgd kunnen worden. Deze oorlog is nu al helaas 5 jaar gaande. En het kan gewoon niet zo zijn. Er vindt heel veel geweld tegen kinderen plaats. Zowel komt dat uit verslagen van journalisten als andere organisaties naar voren, dat ongestraft blijft.
Ja, mevrouw de Hoon, u bent deskundige op het gebied van internationaal strafrecht. U bent daar morgen ook bij, bij die bijzondere samenkomst. Waarom worden die oorlogsmisdadigers, die misdaden tegen kinderen plegen, niet vervolgd?
Ja, dat is heel ingewikkeld en dat is ontzettend frustrerend ook. Ik ben het geheel mee eens met het initiatief van de heer Dullaert ook en het internationaal strafhof om hier specifiek op te richten. Want kinderen zijn een van die hele kwetsbare groepen die het heel zwaar hebben in dit soort conflicten. Het probleem in Syrië is niet zozeer het probleem voor het internationaal strafhof om in te grijpen in Syrië, is niet zozeer dat het specifiek niet tegen kinderen kan ingrijpen, maar überhaupt, het kan geen rechtsmacht krijgen. Dus dat gaat ook breder. Er worden natuurlijk afschuwelijke misdrijven gepleegd. En ook deze misdrijven zijn duidelijk misdrijven die vervolgd zouden moeten worden, maar het lukt ze niet.
Nee, überhaupt niet. Welke oorlogsmisdaden dan ook? Wie houdt dat tegen?
Dat is ten eerste Syrië zelf, dat geen lid is bij het internationaal strafhof. Daar begint het mee. En vervolgens zijn er dan manieren hoe je daar dan omheen kan bewegen. En dat is inderdaad in tweede instantie, is dat dan de VN-veiligheidsraad. Nou, het probleem met de VN-veiligheidsraad is dat we daar een aantal permanente stemmen hebben, vetorecht dus. En Rusland is daar één van. En er is no way dat zij het zullen toelaten dat er het internationaal strafhof in Syrië onderzoek zou mogen doen. Want dan gaat het ook, als het internationaal strafhof rechtsmacht krijgt, juridictie, dan mag het ook alle misdrijven vervolgen. Dus ook die Rusland pleegt.
Ja, Wat vind je ervan, Wim, als je dit zo hoort?
Ja, dit is natuurlijk helemaal juist wat hier gezegd wordt. En nou ja, dat zegt mevrouw de Hoon ook. Het grote probleem is natuurlijk dat Rusland, en ook vaak gesteund door China, die 5 permanente leden, ja, dat wordt natuurlijk lamgelegd. Dus ik zou ook niet weten wat de doorbraak is. Want ze zeggen natuurlijk, als ze beginnen met kinderen, ja, dan komen volwassenen natuurlijk uiteindelijk ook aan de punt. Ja. Die vervolgen.
Ja, meneer Deluit, het is dus een moeilijk plan. Het is een mooi plan, maar het lukt eigenlijk niet, waarschijnlijk.
Nee, maar ik denk wel, ook is hier mogelijk voor Nederland een rol te spelen. Hè? Nederland in 2018 krijgt Nederland een zetel in deze Veiligheidsraad. Hè. Voorlopig deelt ze dat nu met Italië.
Ja.
Komend jaar Italië, daarna Nederland. Ik kan me voorstellen dat de Nederlandse regering ook met de Italiaanse regering samen gaat zitten. En daadwerkelijk gaat lobbyen en diplomatie en druk uit gaat oefenen om deze rechtsmacht toch ook in Syrië mogelijk te maken. En ook op 28 oktober was het ook Ban Ki-moon, de secretaris-generaal zelf, toen die afschuwelijke aanslag op een school in Aleppo plaatsvond. Ban Ki-moon zei toen ook herhaaldelijk, vroeg hij aan de Veiligheidsraad, dat deze situatie doorverwezen moest worden naar het internationaal strafhof.
Ja, maar ja, dan kan Nederland wel wat proberen te doen en alles, maar je houdt toch gewoon Rusland die nee blijft zeggen? Mevrouw de Hoon?
Ja, er zijn wel... Er zijn wel degelijk manieren om hier om te kijken wat je inderdaad wel kan doen. En dat is denk ik heel erg positief aan deze inzet. Het blijft gewoon lastig hoe de VN-veiligheidsraad geconstrueerd is. Maar dat betekent niet dat we helemaal niets kunnen doen. En inderdaad, deze belangrijke initiatieven om er op zijn minst aandacht aan te besteden, om vinger te wijzen, als er dit soort misdrijven worden gepleegd, dan is een vingertje wijzen wel degelijk belangrijk. Maar dat is ook, Nederland kan nog iets anders doen. En alle eigenlijk lidstaten die kunnen zelf ook nationaal vervolgen. En ik denk dat dat ook iets is wat heel belangrijk is om op te wijzen. Het zijn hier vaak, het zijn ook veel Nederlanders en andere buitenlanders die misdrijven plegen in Syrië, ook tegen kinderen. In ieder geval kunnen de staten, wiens onderdanen dat zijn, als die terugkomen, meteen die mensen oppakken en arresteren.
Ja, want dan zegt u dat het Nederlanders zijn die daar die bommen gooien.
Nou, nee, maar het in ieder geval, alle onderdanen van andere lidstaten van het internationaal strafhof hebben allemaal internationale misdrijven, deze oorlogsmisdaden, ook in een nationale wetgeving. Dus in ieder geval, die kunnen iets doen. Wat ook kan, en daar bijvoorbeeld Pieter Omtzigt vorige week in het AD met een vraaggesprek had het over de misdrijven tegen de Yazidis. En die opperde ook van, ja, het zijn ook het internationaal strafhof kan ook nog rechtsmacht krijgen over onderdanen van staten, dus daders van staten die wel lid zijn. Dus ook op die manier kun je
is
kijken.
Wat mogelijk.
Maar het is ongelooflijk moeilijk. Ja, het is mogelijk en het is heel belangrijk.
Ja. Meneer Deluit?
En het is geen reden om het hoofd te laten hangen. Ik weet, in de tijd met Joegoslavië was het ook allemaal heel erg moeilijk. Maar het is onbestaanbaar dat, omdat dan één land een veto uitspreekt, dat de rest maar met het hoofd in de schoot gaat zitten.
Ja, kinderen staan dus centraal daar morgenavond. Hoe denkt u dat de zaal op uw pleidooi gaat reageren?
Er zijn een hoop belangrijke gasten, waaronder de hoge commissaris van de Mensenrechten, minister Wallström van Zweden, zelfs mevrouw Angela Jolie als UN envoy. Angelina Jolie, ik hoop in ieder geval dat ze deze boodschap overnemen en ook verspreiden in hun netwerken. Want dit moet hoog op de agenda staan en we moeten hier maximale druk op uitoefenen.
Ja, dan geven we misschien een hele onbelangrijke vraag, maar gaat u dan Angelina Jolie ook morgen een hand geven, zeg maar?
Ik hoop dat ze mij een hand wil geven.
Ja, dat is toch wel leuk, hè?
Ik weet het niet.
Dat zijn toch wel de kleine genoegens van het leven?
Ja, ook die komen bij mij voor.
Hartelijk dank. Mevrouw de Hoon, u bent er morgenavond ook bij. Ik zie het u ernaar uit. In ieder geval veel aandacht voor kinderen.
Ja, dat is ontzettend belangrijk. Want dat is denk ik wel de kern van deze boodschap. Kinderen zijn een buitengewoon kwetsbare groep die het heel zwaar hebben en waar nog niet heel veel aandacht voor is. Dus heel belangrijk dat het internationaal strafhof hier de aandacht op richt.
Ja, morgenavond dus. Dan maakt dat internationaal strafhof in Den Haag haar nieuwe kinderbeleid bekend. Hartelijk dank, meneer Deluit, mevrouw De Hoon. Ik dank ook alle andere gasten. Wim Berkelaar natuurlijk, die hier lekker bij zat. Ik zit nog te denken, Wim, waar ben jij morgenavond?
Moet ik hier zijn, bedoel je? Ja, nee, ik zit morgenavond in Londen.
Oh,
ik moet een praatje houden op een historisch congres.
Ja, en ik hoor net dat Trump niet uit de NAVO wil.
Nee, hij wil niet uit de NAVO. Nee, dat klopt.
Ah, dat zegt een Twitter, een tweetje.
Dat heb ik ook niet gezegd.
Oh.
Hij heeft een neiging tot isolationisme.
Ah, oké.
Okay. Dat is wat anders.
Nou ja, goed. Geen... Maar dan hebben we dat even gecheckt, Wim. Zeker. Dankjewel. Ik dank ook Peter den Oudsen en Igna Omen voor hun bijdrage aan deze uitzending. En wij zijn er zo dadelijk weer met Langs de Lijn en Omstreken. Met onder andere Siep van de Ploeg. Komt een theatervoorstelling lanceren die hij maakt samen met een bekende Limburger. Over de verschillen tussen Noord en Zuid. Ik dank u hartelijk voor het luisteren. Tot morgen, tot straks.
NPO Radio 1.